De verloren zoon. Hoe diep kan iemand vallen door als Jood varkenshoede te worden? Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon zijn drie vertellingen, drie gelijkenissen die volgens Lucas Jezus in één adem heeft verteld. En vaak is de boodschap van die vertellingen, van die gelijkenissen, dat wij ons zelf erin kunnen herkennen. Wij zijn soms het verloren schaap. Wij zijn soms de verloren penning. Wij zijn soms de verloren zoon. Maar dan hebben we Jezus. We geloven in hem. En hij is onze redder. Onze verlosser. Welke woorden je er maar bij wilt gebruiken. Hij is er om ons te redden. God zij dank. En dat zou kunnen, en daar is natuurlijk allemaal niks mis mee. Maar vandaag wil ik toch op een andere manier met dit verhaal over de verloren zoon omgaan. En vandaar dat ik begin met het te vertellen over een man die in het jaar 500 van onze jaartelling in slaap viel. En jaar in, jaar uit bleef hij slapen tot hij in het jaar 1000 wakker werd. En toen hij zijn ogen had uitgewreven en rondkeek, zag hij een vertrouwde omgeving. Alles was in die 500 jaar min of meer bij het oude gebleven en het vertrouwde gebleven. Eigenlijk was er nauwelijks iets veranderd. Net als 500 jaar geleden was het leven zwaar voor de gewone mens. Men werd niet oud door ziektes, door oorlogen, door epidemieën en door de honger. En in de vertrouwde kerk hoorde hij dat alles in handen van God lag. En ook dat God strafte de zondige en de ongehoorzame mens die een leven van God losleidde. Eigenlijk waren alle mensen van God los. Men was als mens verdwaald, een verdwaald schaap, een kwijtgeraakte penning, een verloren zoon. Maar later na dit aardse bestaan was men welkom bij de genadevolle God, die zich vol erbarmen boog over de mens. Later werd het paradijs beloofd. En zo werd ongeveer in het jaar 500 geloofd. En zo werd er in het jaar 1000 nog steeds geloofd. En onze man herkende de boodschap, draaide zich om en viel opnieuw in slaap. Daardoor miste hij de oproep om zijn ziel te kunnen redden door op kruistocht te gaan. 500 jaar in het jaar 1500 werd hij opnieuw wakker. Om te ontdekken dat zijn omgeving eigenlijk nog niet veranderd was. Ziektes, oorlogen, epidemieën, honger waren er nog steeds in overvloed aanwezig. Net zoals in het jaar 1000 en het jaar 500. En nog steeds werd in de kerken gepreekt dat God hier de hand in had. Men was als een verdwaald schaap, een verloren penning en een verloren zoon. Maar later, na dit aardse bestaan, was men opnieuw welkom bij de genadevolle God. En nu laat ik de man maar even uit mijn verhaal stappen, zodat hij niet meer te maken kreeg met de reformatie, de ontdekking van nieuwe werelden, de machtsstrijd in Europa en niet te vergeten de ontluikende belangstelling voor de wetenschap. Want in de 16e eeuw gaan grote veranderingen plaatsvinden op diverse fronten in onze samenleving. De wereld ging veranderen. Alsof, zo stel ik mezelf voor, een vliegwiel langzaam in beweging kwam. En als het eenmaal in beweging gaat, dan gaat het haast vanzelf weer verder. En daar hoef je er maar weinig voor te doen, dat zo'n vliegwiel steeds harder gaat draaien. En naarmate tijd voortschreed, begon dat wiel ook inderdaad dus steeds sneller te draaien, met dank aan wetenschappelijke inzichten en religieuze reformatie. En dat vliegwiel is in onze tijd wel heel erg snel in beweging gekomen. En veranderingen op welk gebied zijn eigenlijk nauwelijks meer bij te wonen. Als je dat nou vergelijkt met die man die in het jaar 500, het jaar 1000 en het jaar 1500 wakker werd en zijn omgeving bekeek. Als die man nu zou wakker worden, zou die in één klap gek worden. Met wat hij ziet, met wat er gebeurt. En heel veel mensen van onze generatie, en mijn generatie erboven zit, hebben daar toch wel heel veel moeite mee, met hoe snel de wereld verandert. En wat er van ons gevraagd wordt om daarin mee te gaan. In 1992 stelde een jongen, ik was toen predikant en giethoorn, midden in mijn leven. En toen stelde een jongen, ik zie hem nog regelmatig, die stelde toen de vraag aan mij, zei Andries, wordt het niet eens tijd dat jij eens aan een computer gaat denken? Ik wist amper hoe je het woord schreef. 1992. En ik zei tegen hem, nou Piet, heren Pieter, dat is niet nodig. Ik zing het nog wel tot mijn pensioen uit met mijn kaartenbakje en mijn elektronische typemachine. En dat heb ik allemaal niet nodig, dacht ik. Ondertussen wordt mijn wereld op talloze fronten op digitale wijze beheerst. Nou, u weet er allemaal alles van dan. De afgelopen 30 jaar is de wereld op een nauwelijks te bevatten wijze veranderd. De afgelopen eeuw heeft de wereld enorme conflicten en rampen moeten meemaken die aan tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost. En talloze samenlevingen heeft ontwricht tot op de dag van vandaag. Maar als de wetenschap gelijk heeft, zullen nog grotere rampen deze wereld bedreigen. In april 1968 kwamen 36 wetenschappers bij elkaar in Rome. Weet u het nog wel? De Club van Rome. Ze stelden een verklaring op waarin zij hun bezorgd uitspraken over de toekomst van de wereld. Heel veel mensen haalden hun schouders voorop, zodat de politiek er nauwelijks rekening mee ging houden. En de kerken hebben weliswaar sinds 1983 met het conciliair proces, kunt u zich dat nog herinneren? Deed deze gemeente misschien ook aan mee, conciliair proces? En heelheid van de schepping, ja. Er werden allerlei acties ondernomen vanaf 1983. En in het jaar de 1990 tegen de millennium doofden die acties langzamerhand uit in veel kerken. Maar de kerk realiseerde zich dat je als kerk, dat je als mens ook rekening te houden had, dat je goed rentmeesterschap had uit te voeren. Dat dat geen loze kreten zijn. God had ons die schepping gegeven. Niet om te misbruiken, maar om te gebruiken. Om te onderhouden en om door te geven. Maar sinds die tijd is de kerk door de ontkerkelijking in onze samenleving, we weten het, een randverschijnsel geworden. En heeft op dat gebied niet zoveel meer te vertellen, lijkt het wel. Maar toch maken onze snel veranderende wereld steeds meer mensen zich toch zorgen over de toekomst van de wereld. Zeg maar de toekomst waarin onze kinderen, onze kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten leven. En zijn die zorgen terecht? Zijn ze overtrokken? Zijn het verzinsels? De meningen zijn verdeeld en in onze tijd botsen ze zelfs. Verandert het klimaat nu wel of niet? Moeten we overstappen op andere en schone energiebronnen? En zo komen er talloze vragen op ons af die ook de spanningen binnen onze samenleving doen laten toenemen. Maar laten we ons bij het slechtste scenario één ding voor ogen houden. De afgelopen 200 jaar is onze wereld ook enorm in positieve zin veranderd. Met dank aan talloze mensen en ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Onze wereld is in het positieve veranderd als je 500 jaar terugkijkt. Toen onze man in het jaar 1500 wakker werd voor de derde keer, was de wereld er nog slecht aan toe. En op veel fronten is die wereld enorm verbeterd. Niet dat wij in een ideale wereld leven, absoluut niet. Maar vergeleken met vroeger profiteren steeds meer mensen van die veranderende wereld. En tegelijkertijd zie ik ook dat steeds meer mensen in die veranderende wereld voor God gaan spelen. Of anders gezegd, God speelt nauwelijks meer een rol bij het nadenken over de grote vraagstukken van deze tijd. Ik denk in dit verband terug aan de uitspraak van een over de betekenis over God door een zekere Tolstoj, niet helemaal onbekend, die zei dat hij geloofde dat God het beginsel is van alle dingen, waarbij de groei in de liefde de allergrootste kracht is om het rijk van God te vestigen op aarde. En om een samenleving waarin verdeeldheid, onwaarheid en geweld almachtig zijn te vervangen door een nieuwe ordening waarin medemenselijkheid, waarachtigheid en broederschap zullen heersen. Broederschap. En dat is in deze tijd ver te zoeken. In onze tijd lijken we God te hebben losgelaten. En daar komt die verloren zoon om de hoek kijken. Die zonder zijn vader, die zonder God wilde leven. En we weten heel goed dat Jezus zijn hoorders, zijn tijdgenoten, zijn geloofsgenoten een spiegel voorhield. Over mensen die het niet zo nauw namen met de gehoorzaamheid aan God. En wat is het aantrekkelijk vanuit een soort wij weten het wel gevoel te denken dat al die onkerkelijke en ongelovige en God doodzwijgende mensen altijd bij God en natuurlijk bij ons mogen aankloppen. Om heel eerlijk te zijn, mijn sympathie ligt vandaag toch wat bij die verloren zoon. Die jongste zoon die de wereld intrekt. Het avontuur tegemoet gaat. En dan tegen de grote vragen van het bestaan aanloopt. Die struikelt. Die valt. Die er bijna aan kapot dreigt te gaan. Maar hij is degene die zegt, vader, ik wil de wereld intrekken. Ik wil het leven ontdekken. Ik wil er wat van maken. En we weten, het loopt verkeerd af. Met heel veel vallen, dat wel, leert hij die wereld kennen. En hij beseft daardoor ook welke enorme rol de Vader, en dat is God, voor hem speelt. Terwijl hij weg is, is die Vader eigenlijk nooit weg. Hij ontdekt door wat hij meemaakt, wat zijn Vader is, wie zijn Vader, wat zijn Vader kan betekenen. Ja, die verloren zoon van vandaag is misschien wel die mens die best wel in iets wil geloven, want onze samenleving is misschien wel ontkerkelijkt, maar wel heel religieus. Die best wel iets wil geloven, er is meer tussen hemel en aarde, zonder de bestaande kerken en kerkjes te bezoeken. Hij ontdekt op zijn eigen manier dat je op God altijd kunt terugvallen. God staat er open voor. Want God ziet de mens al van verre aankomen. En zelfs dat nog niet eens. God snelt de mens die naar hem zoekt ook tegemoet. En dat is een hele andere houding dan de houding van die oudste zoon die zich opgesloten heeft in zijn eigen veilige wereldje. Van vasthouden aan tradities, aan gewoontes. En zo is het altijd eens geweest en daar mag je niet aankomen. Die steekt zijn nek niet uit. En van hem valt eigenlijk ook weinig te verwachten. Die oudste zoon die zo jaloers is, die zo vol verwijten is, dat hij niet, hij zit vol wrok. Want hij heeft gekozen voor de weg van stilstand. Hij bewandelt misschien wel eens doodlopende wegen. En soms denk ik wel eens in een sombere bui dat die oudste zoon wel erg lijkt op waar de kerk in zijn algemeenheid voor lijkt te staan in de ogen van velen. De kerk die steeds meer in onze tijd terugtrekt in zichzelf, geen kleur meer bekend en vooral jongeren niet meer weet aan te spreken. Nee, dan kun je maar beter die jongste zoon in je midden plaatsen als voorbeeld. Dan is er toch weer wat hoop voor onze wereld. En dan die rol van die vader. Die niet de mens krampachtig vasthoudt, maar loslaat. De ruimte geeft. De vader laat zijn kind gaan. Kind, ga je gang. Hij laat hem gaan, zodat hij ook weer terug kan komen. Om op verhaal te komen. Om weer vertrouwen te herwinnen. Als je het niet ziet zitten, om weer moed te krijgen. Als de wereld om je heen is ingestort. Om de weg van geloof, hoop en liefde te kunnen vinden. Kijk, dat is de vader die ons uitnodigt om diegene die in onze ogen verloren lijkt, tegemoet te gaan. Dan spreken we niet meer over verliezers. Maar dan spreken we over winnaars. Want in dit verhaal van de verloren zoon is de verloren zoon de winnaar. Is de vader de winnaar? En als je goed nadenkt, is zelfs de oudste zoon, ondanks zijn boosheid, laat hem maar gaan, uit van een happy end, is ook die oudste zoon een winnaar. Ze zijn weer bij elkaar. Maar hoe dan ook, de verloren zoon een verloren zoon, ik denk eerder dat het de behouden zoon is. En zo werkt dat bij God, die zich vaak laat herkennen in mensen van wie het niet verwacht. Dat God met die mensen weggaat, verder gaat. Denk je maar het verhaal van Kain. Nou, dat was ook geen lievertje. Of Abraham. Dat was ook geen toonbeeld. En Jacob. En Jozef. En Mozes. En Saul. En David. En zoveel anderen die niet tot de eersten en de beste behoorden. En die vaak verloren leken. Maar het waren steeds weer die mensen met wie God verder ging. In deze wereld. Mensen die daardoor ontdekten dat zij aan Gods hand mochten blijven wandelen. Niet omdat ze zo geweldig waren, maar omdat zij niet zonder God geschiedenis wilden maken. De wereld verandert. En we hebben waarschijnlijk geen idee hoe die wereld verandert. En in welke richting die wereld verandert. En met welke uitdagingen. Maar één ding zal niet veranderen. En dat is dat we hoe dan ook steeds op God weer kunnen terugvallen. Als de bron van ons bestaan. Als baken voor ons doen en laten. Over een aantal weken staan we weer bij het lege kruis. Staan we om ons heen te kijken van hoe moet het nu weer verder? Zeggen we tegen elkaar dat wat onder ons was en wat ons opwekte om te leven, dat is dood, dat is ons ontvallen. Hoe moeten we weer verder? En dan mogen we ook weer ontdekken, weer opnieuw ontdekken, dat God juist met datgene wat dood lijkt, weer verder gaat. En dat hij met ons verder gaat. Dat wij dat vertrouwen mogen hebben. Niet vertrouwen op het pessimisme, niet vertrouwen op het negatieve, niet vertrouwen op de mensen die een zondig bestaan leiden, zoals de psalm dat zegt, maar dat God met ons weer verder gaat, steeds weer. Of het nou verloren is of niet, God gaat verder en hij is als een baken voor ons doen en handelen. Amen.